Handelingen. Waar wij vorige keer waren in de laatste paar versen, zo in het algemeen. De laatste paar versen van Handelingen 3. Waarin Petrus zegt dat de profeten vanouds deze tegenwoordige dagen, verkondigd hebben. En dat wat hier gebeurt dus in overeenstemming is met zelfs vervulling is van oud-testamentische profetie. En die heeft dan de strekking dat inmiddels door de opstanding van Christus dat nieuwe verbond is aangebroken, dat van ouds beloofd is. Maar daarmee ook de woorden die van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, dus vers 25. En in uw zaden, dat is één zaad, twee zaden. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde of van het land gezegend worden. Hetgeen dan toch impliceert dat wat Petrus hier predikt niet maar beperkt is tot de Joden, zoals soms gedacht wordt. Maar wel degelijk dat het gaat om een situatie die van toepassing zou zijn op alle volkeren. Dat wil zeggen beginnende, en dan grijp ik even terug op Handelingen 1, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de uitersten der aarde enzovoorts. En het is hier meteen aan de orde. Dat wacht niet op de bediening van de apostel Paulus of iets dergelijks. Ook niet op de wederkomst van Christus. Maar het is hier meteen aan de orde. En het werd natuurlijk al geïllustreerd in het spreken in tongen, in vreemde talen, in talen der heidenen, die dan de grote, waarbij in die talen de grote werken Gods verkondigd werden, lazen wij in Handelingen 2. Kortom, dat is voor ons niks nieuws, want tenslotte er wordt bijna drie hoofdstukken uit, nietwaar? Hoe dan ook, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, staat er, vers 26, overigens even een connectie, want ik hoorde net lezen uit Johannes 1. Zoveel hij hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven. Dat staat er ook hoor. Macht is het vertaald, maar dat is juridische macht. Recht dus, dat klopt. Maar dan staat er echt kinderen Gods, staat niet zonen Gods hoor. Ik heb het voor de zekerheid even nagekeken in de gauwigheid. Nee, dat is dat ding wat daar ligt, dat is de gauwigheid. Daar heb ik het even in nagekeken. Er staat echt technon, dus dat is kinderen, geborenen. Maar die even terzijde. Dat wil zeggen, dat staat hier ook hoor. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Daar heb ik al commentaar op gegeven, denk ik. Want dat heb ik allemaal niet onthouden. Naar aanleiding van vers 13, waar staat de God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En hier staat het dus weer. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Dat betekent dus dat hij verheerlijkt is geworden doordat God hem heeft opgewekt. Je telt die twee versen gewoon bij elkaar op, hè. Wat staat er dan? Nou, dit. En het heet zijn kind Jezus. En daar zou ik, ik weet niet wat ik over vers 13 allemaal verteld heb. Maar bij dat woord kind moet u bedenken dat het een kind is van het mannelijk geslacht. Dan heet het jongen. Maar dat woord is net zo goed de aanduiding van een dienstknecht. Als het van het vrouwelijk geslacht zou zijn. Kennen jullie dat nog? Geslachten, zo. Genderstudies gedaan en zo. Afgestudeerd. Moet je een jaar of vijf studeren. Dan weet ik veel. Als ons andere kunnen zou geweest zijn, dan de vrouwelijke kunnen, dan zou het geheet hebben een meisje. Maar ja, een meisje is een dienstbode.
Een meid.
Ja, dat is wat het woord impliceert. En van de jongen, dat weet iedereen toch. Ik roep altijd heel hard, dat is een boy of het is een garçon in het Frans. Die noemen ze in Duitsland dan weer een ober, maar het is het niet. Het is unter, hoor. Een garçon, dat is... Nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval een, iemand die van de bediening is, zal ik maar zeggen. Dan heb ik het allemaal wel goed gezegd, geloof ik, hè. Een garçon. Een boy. In de Bijbel ook, als je in het Oude Testament leest over iemand met zijn jongelingen, David die zijn jongelingen bij zich heeft, dat zijn geen kinderen, dat zijn dienstknechten. Ze zijn ondergeschikt. Het Nieuwe Testament zegt in Galaten 4, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Met de toevoeging, hoewel hij een erfgenaam is, een heer is van alles. Hij verschilt toch. Maar hij zegt in de praktijk, dat wil zeggen de facto, verschilt je niets van een dienstknecht. Tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. Met andere woorden, als het kind tot zoon gesteld wordt, dan is je niet langer meer een dienstknecht, maar een erfgenaam. Het is een lange uitweiding. Dat zal je vertellen waarom. Ik probeer het kort te doen, hè. Kijk, in het begin van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen, lezen wij in Matthäus hoofdstuk 3, bij de, is het derde hoofdstuk in het Nieuwe Testament, niet waar, lezen wij dat Jezus zich laat dopen. Daar is eerst een discussie over. Maar er staat dan in vers 16, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Ik roep altijd meteen, dat is een volstrekt overbodige zin. Want u denkt toch niet dat hij in het water gebleven is? Hè? Dus het is volstrekt overbodig. En dat het er staat, is natuurlijk vanwege de symboliek. Dat is altijd zo. Als iets volstrekt overbodig staat, dan komt dat omdat het weliswaar overbodig is historisch. Maar voor in de symboliek speelt het een belangrijke rol. Dat wil zeggen, het doop is een beeld van dood en opstanding. En Jezus is terstond opgestaan nadat hij gestorven was. Nou jawel, ten derde dagen. Maar u weet hoe het is, hè? Een paar dagen daarvoor, of waren het weken, dat weten we niet precies. Toen de Heer zei over Lazarus, ach, hij slaapt, of zoiets. Toen zei een van zijn zussen, ik weet nooit wie, ik denk dat het Martha was, maar ik weet niet zeker. Die zei, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten derde dagen. Nee, sorry, dat zei ze niet. Ze zei, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Opstanding op de jongste dag. Dat is de, niet dat je dat nou zo vaak leest in de Bijbel, maar het wordt algemeen bekend verondersteld en soms echt genoemd. Ooit zal een opstanding zijn en Openbaring 20 meldt dat ook. Ten laatste dagen. Een opstanding van rijp en groen. Nee, dat staat er niet. Dat staat van klein en groot. Iedereen, vooral om geoordeeld te worden. Dat is een bekend gegeven. Hebben we die nog? Ja, ik moet eigenlijk 2, 3 bij ons naast elkaar neerleggen. Lees je daarnaast in Marcus 9, denk ik, over de verheerlijking op de berg. Ik kom zo terug op het hierbij, hoor. Bij de verheerlijking op de berg, dan komen zij van de berg af, de Heer en maar 3 discipelen, want die anderen waren nooit mee geweest, hè. En toen zei hij tegen hen dat ze hierover niet mochten spreken, wat ze gezien hadden, een verheerlijkte Christus op de berg der verheerlijking, samen met Mozes en Elia. Hij gebood hen dat ze daarover niet mochten spreken totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En dan staat erbij, en zij overlegden onder elkaar wat dat was, uit de doden opstaan. Op grond daarvan worden ze voor dom versleten tot vandaag. Want het is toch duidelijk wat dat is. Maar zo dom waren ze niet, want ze begrepen goed wat hij zei. Hij zei niet, totdat de zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Normaal gesproken zou dat op de jongste dag zijn namelijk. Maar hij zei van tussen de overige doden uit. Want uit de doden gaat niet over één dood en nog een dood, de dood in het algemeen, maar gaat over dode mensen, in dit geval. En uit de doden wil zeggen ertussenuit. En dat betekent weer dat het dus zou gebeuren voor, in dit geval zelfs ver voor, de, laten we zeggen, de jongste dag. Hebben die nog? En dat vroegen ze onderling aan. Wat is dit nu weer? Zal, hè, opstaan zonder dat iedereen opstaat. Dat is opstanding uit de doden. En dat ik het zeg is omdat die uitdrukking nogal eens voorkomt in de Bijbel. Nou ja, in het Nieuwe Testament. En dat betekent onder alle omstandigheden dat het gaat over een opstanding voor de jongste dag. En het impliceert eerst geboorterecht. Want die het eerst komt, het eerst baalt of zoiets. En van de Heer Jezus staat dat God hem opgewekt heeft en gemaakt heeft tot eerstgeborene van de hele schepping eigenlijk, aller creaturen, tot eersteling dergenen die ontslapen zijn. Kortom, op grond van zijn opstanding, nogal jong, nogal voor de jongste dag, krijgt hij dus, heeft hij recht op eerst geboorterecht. En dat betekent koningschap en priesterschap. En dat is ook de garantie voor de opname van de gemeente. Dat is een opstanding van de gemeente. Niet op de jongste dag, maar daarvoor, want wij zijn geroepen voor eerstgeboorterecht. We zijn een gemeente van eerstgeborenen. En als u die niet kent, dan roept die anderen. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Maar ja, dat is eerstgeboorterecht, dus ja. Heb u dat nog? Dus dat is een opstanding van de gemeente. Ja, voor de jongste dag. In de praktijk ook voor de 1000 jaren, uiteraard. Voor de gediasten onder ons. En dat zijn wij, maar toen maar. Ik hoop dat u de uitdrukking begrijpt. Hè? Nou, dan heb ik deze twee gelegenheden naast elkaar gelegd. De doop en de verheerlijking op de berg. Nou kan ik kiezen bij welke ik verder ga, maar ik heb nog gewoon Matthäus 4. Want dan staat er. En hij zag de geest Gods nederdalen. Dat kan niet, want de geest kan je dit zien. Want als je, ja, dat is de betekenis van het woord. Als je iets kunt zien, is het geen geest. Hooguit een verschijning, maar dan is het geen geest. Geest is onzinnelijk. Alles wat onzinnig is, is geest. Alles wat wij abstract noemen, heet geest. En zelfs dampen van vluchtige vloeistoffen gewoonlijk noemen wij geest van en nog iets. Goed, dat is wat ongebruikelijk Nederlands. Houden we in stand voor degenen die echt niks van scheikunde geleerd hebben. Maar toch maar. Hè? Het is geest van enzovoorts. En geest is hetzelfde woord als gas. Etymologisch is volstrekt hetzelfde woord. Die T aan het eind betekent absoluut niks. Bij kaast betekent de T ook niks. He? Bij worst ook niet. Als het wel maar betekende, zou men het niet weggelaten hebben. In welke streek van Nederland ben ik nou? He? Wat is kaas? Kaas eten en worst. Nou ja, laten we zeggen. Die thee achter, dat betekent echt niks hoor, achter geest.
Utrecht.
Nee? Utrecht. Ja, aardig in de buurt, ja. Utrecht, ja. Toen maar. Nou, zoiets. Maar hij zag de geest Gods nederhalen. Dat kan niet. Wat zag hij dan? Een duif. En daarom is algemeen aanvaard de duif als bijbelsymbool van de geest. Daar heeft niemand enige moeite mee. Kortom, dat leer je van jongs af aan. En daar heeft niemand een vraag bij ooit. Waarom? Nou ja, omdat het hier staat. Heb je dat? Hij zag een duif neder. Maar het was een teken net zo goed als de doop van Jezus. Een teken is. Nou ja, als wij ons laten dopen is het ook een teken hoor. Precies hetzelfde. Het is een beeld van, een teken van, een symbool van dood en opstanding. Dood en verrijzenis is eigenlijk een leuk woord dan, hè. Maar doe maar. Hier wordt het teken van de doop uitgebreid met wat erop volgt. Namelijk het nederdalen van de geest wordt uitgebeeld. Eerst opstanding en dan uitstorting van de Heilige Geest. Er zijn christelijke denominaties, dan wel stromingen, waarin men leert dat men eerst gedoopt moet worden alvorens men de Heilige Geest kan ontvangen. Hè? Nee, ik ga er helemaal niet op in op dat soort dingen. Maar ze leren dat. Waarom? Ja, dit eigenlijk. Nou ja. Maar we vinden hier dus dood, opstanding, uitstorting van de geest. Daarmee verheerlijking, eigenlijk is het wedergeboorte gewoon. Want de doop is al wedergeboorte. Maar het ontvangen van de Heilige Geest is namelijk ook gewoon wedergeboorte. Want wat men ontvangt is nieuw leven. Geest is leven. Leven is ook abstract, kun je niet zien. Daarom zoeken ze er nog steeds naar. Met de microscoop, weet u wel. Ik ga het niet vinden. Weten ze niet. Dan komt het dat het abstract is. Het is geest. We hebben er geen ander woord voor. Het is onzienlijk. Maar goed, je vindt die dingen hier bij elkaar. En bij die gelegenheid staat er dan. En ziet een stem. Dat ziet, dat begrijp ik niet hoor. Of je moet ziet lezen als. Dat je het moet begrijpen, hè? Ziet u? Want er werd wat gehoord, hè, in plaats van gezin, vervolgens. En zit een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Waarin, ik zie, zei Marcus 9, het had geloof ik ook Lucas 9 kunnen zijn. Bij de verheerlijking op de berg heb je precies hetzelfde. Namelijk, er komt een stem uit de hemel. Met deze strekking, precies dezelfde. Staat het er niet onder afgedrukt dan? Ja, Lucas 9 staat erbij, ja. Dus, toe maar. Dus een stem uit de hemel die zegt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar in mijn Bijbel staat er eerst een verwijzing onder naar Jesaja 42... En dat was ook mijn bedoeling, dat ik daar terecht zou komen. Want de zin is min of meer, nou ja, laat ik het zo zeggen, is duidelijk ontleend aan Jesaja 42 vers 1. En het enige echte verschil, nou ja, het verschil is natuurlijk, Jesaja 42 vers 1 is Hebreeuws van huis uit en dit is van oorsprong Grieks. Dat is het. Dus er zitten vertalingen tussen, naar het Nederlands namelijk ook nog. Dus je krijgt soms een andere zinsbouw, een andere woordkeus, maar dat maakt niet uit, de gedachte is dezelfde. Het is inderdaad Jesaja 42 vers 1, zoals iemand terecht verwezen heeft onder Matthäus 3 vers 17. Maar daar staat, deze is mijn... Daar staat niet, deze is mijn zoon. Daar staat, deze is mijn knecht. En dat is dat woord voor kind. Maar nu in het Hebreeuws. Het is Hebreeuws. Hebben we die nog? Dus als je het zou vertalen naar de Septuaginta, dan zou er moeten staan, dit is mijn kind, Teknon. Precies zoals in het laatste vers dus van Handelingen 3, waar wij vandaan komen nu. Kind. Of Handelingen 3, vers 13. Zijn kind, Jezus. Dat had ook gelezen kunnen worden als knecht, Jezus. Maar die variant die is alleen inherent aan onze Nederlandse taal. Als je het in het Hebreeuws of Grieks leest, hoef je dit commentaar er niet bij te geven. Dat is wat het betekent. Mijn kind, daarmee impliciet mijn knecht. Daar komt nog bij, en dan zal ik u nog iets algemeens vertellen. Daar komt nog bij, dat heb u Jesaja 42 voor u? Wat staat er boven? Ah, nou dat bedoel ik. Daar staat iets boven over de knecht des Heren. Maar als u verder bladert in Jesaja, moeten we eens even kijken wat er boven die hoofdstukken staat. Ik weet niet tot en met welk hoofdstuk, maar je komt de titel vele malen tegen. De knecht des Heren. Iets over de knecht des Heren. Kijk anders maar bij Jesaja 53. Er staat vermoedelijk niks boven, omdat die pericoop al begint in Jesaja 52. Een paar versen eerder. Maar er staat vast en zeker iets boven over de knecht des Heren. Toch? Het idee is namelijk dat die hoofdstukken in ieder geval vanaf Jesaja 42. Maar als je mij vraagt vanaf Jesaja 40 al. Dat die hoofdstukken spreken over wat men traditioneel noemt de knecht des Heren. De leidende, met een lange ei wel te verstaan, de leidende knecht des Heren. Dat is volstrekt de orthodoxe protestantse theologie. Dus ja, ik zeg dus niks bijzonders. Het staat helemaal niet ter discussie. Helemaal niet. Maar het hele punt is dat Petrus in Handelingen 3 zegt, God heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Oké, zijn kind Jezus, maar zijn knecht, dat woord is het. Zijn kassel, de boy. Maar de tekst zelf uit Jesaja 42, deze is mijn knecht, wordt ter gelegenheid van het beeld van de doop, dus dood en opstaan en uitstorting van de Heilige Geest, wordt diezelfde tekst gehanteerd, maar nu staat er niet knecht, maar zoon. Het is duidelijk dus een variant op Jesaja 42. Maar het punt is dat de leidende knecht des Heren heeft zijn loopbaan als knecht, als kind, als dienstknecht voltooid. Nou ja, toen hij zei het is volbracht, toen was hij daar klaar mee. Daarna heeft God hem opgewekt en heeft hij die knecht, dat kind, tot zoon gesteld. Mille is Galaten 4. Een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Maar een paar versen verder gaat het over dat hij gekomen is als dienstknecht, maar dat is opdat wij vervolgens de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. En daar staat dus echt wel zonen, niet kinderen. Heb je dat? Nee, in de vertaling staat kinderen, maar die uitdrukking, ik wil hem niet eens noemen, want ja, het heet zoonstelling. Daar gaat het om. En dat is wat hier gedemonstreerd wordt. En als je dus Handelingen 3 leest over wat God gedaan heeft aan de Heer Jezus, dan heet het, hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Namelijk, hij heeft zijn knecht Jezus, want dat is wat het is, verheerlijkt. Ik weet niet, ik heb wel eens gezien, maar ik weet niet meer waar, in kanttekeningen, of het de staten, kanttekeningen van de Statenvertaling waren of zoiets, weet ik niet. Dan staat er bij het woord knecht wel degelijk gemeld dat het ook, of bij het woord kind staat wel degelijk vermeld dat het ook vertaald kan worden als knecht, kind of knecht, dat het geen verschil maakt. Of dat ook staat in Strong's lexicon enzovoorts, dat weet ik allemaal uit mijn hoofd niet, hoor, beste mensen. Maar als u het niet zeker weet, kijk het maar eens na. Het is echt waar. Ik verzin het niet. De vertalers hebben het niet aangedurfd op een of andere wijze. En ik ben lang blij dat ze het niet met zoon vertaald hebben. Want dat is een verkeerde vertaling. Zoon is geen dienstknecht. Het kind is een dienstknecht. En de bedoeling van het kind is dat het zoon wordt. En nou we het toch over hebben, kan ik net zo goed even uitweiden. Je hebt, ik zal geen namen noemen, maar je hebt mensen die vergelijken schriftgedeelten. En die hebben ergens een tekst gelezen waar staat dat ze, ik geloof dat het Colossenzen zijn of zoiets, die worden geprezen omdat ze toenemen in wijsheid en dat ze onderzoeken de dingen die verschillen. Of daarvan verschillen, staat er dan. En er zijn mensen die dan denken dat je dus goed moet kijken naar de diverse Bijbelteksten en dan moet kijken wat het verschil is. Toen hebben ze uitgevonden dat er 3 intochten in Jeruzalem zijn. Ik lieg niet, want ik probeer die naam van die man die dat probeer ik niet uit te spreken. Ik spreek hem, hij heet Albert. Maar dan in het Engels. Maar goed, van zijn voornaam dan. Hè. Dus ja, dus ik kan een keuze niet doen. Doe ik niet. Daarvoor respecteer ik hem te veel. Maar hij heeft 3 intochten in Jeruzalem. 2 zalvingen in Bethanië. En dat soort dingen meer. Ja, want hij ziet verschillen. Er staat ergens een woord anders of zo. En helemaal, en heel aardig, maar die wilde ik nou aanhalen, was het verhaal van de centurion. Centurion, de overste over 100 is dat vertaald. Een 100-man. Is goed Nederlands, maar ja. 100, ja, dat is goed Nederlands hoor. Nee. Goed, maar een centurion, dat is een officier dus, hè, een militair. Die komt tot Jezus en die klaagt over dat zijn dienstknecht, geloof ik. Dat, ik weet het niet eens, maar goed. Dat zijn knecht is ziek en die is hier dan wel niet. Maar dan vraagt hij aan Jezus of die knecht niet genezen kan op afstand. Want hij zegt, ik heb zelf ook mensen onder me. En als ik een commando geef en vooral een beetje hard schreeuw, dan doet iedereen wat ik zeg. En dat kunt u ook, dus u kunt van hieraf kunt u die knecht genezen. Hetgeen ook inderdaad gebeurde. Hebben jullie? Goed, dan kom je bij een van de andere evangelisten. Dan is er een koninklijke hoveling. Die komt bij Jezus met hetzelfde verhaal. Ongeveer hetzelfde verhaal. En die heeft een zoon. Die is op afstand ziek enzovoort. En of de Heer hem op afstand wil genezen. Hoe noemen ze dat? Teletherapie? Zoiets, hè? Zoiets. En waar ik het nu over heb, die man die zegt dus gewoon, ja, dat zijn dus 2 verschillende dingen. Want de ene is een koninklijke hoveling, de andere is een centurion. De ene is een knecht, de andere is een zoon. Dus het is een heel ander verhaal. Hè? Dan zeg ik, jawel, maar het waren allebei gezagsdragers, dat punt 1. En punt 2, het ging allemaal over iemand die onder hen stond en die genezen moest worden op afstand. Dan heb ik ook 3 punten, zal ik maar zeggen, waarin het dan overeenkomt. Welke strepen we nou weg? Maar er komt veel meer overheen. Maar ik zou niet weten waarom een koninklijke hoveling niet de rang zou kunnen hebben van centurion. Ik bedoel, een opperkrentenbroodaanpakker. Die heeft ook de rang van maarschalk, heb ik geleerd. Van Wim Sonneveld, geloof ik. Was het niet zo? Ik roep maar iets. Ja. Hebben die man wel eens gezien op een krentenbrood? die de krentenbrood dan achter de rot. Nou ja, zoiets. Maar ik drijf er een beetje de spot mee. Want gezien, die lui die dan, die adjudanten van de koning en zo, dus dan met van die toeters en belden en dan weet ik, die hebben een militaire rang. Of ze dan kapitein zijn, of korporaal, of generaal, of iets hoogs in elk geval, weet ik veel. Dat kan dus heel goed. Dat heb je wel. En ik zou ook niet weten waarom die knecht door zijn baas niet zoon genoemd zou kunnen worden. Want dat kan naar twee kanten natuurlijk. Het kan een lijfelijke biologische zoon zijn die fungeert als een knecht. Dan zeg je toch gewoon mijn jongen? En hoe vertaal je het dan? Iemand die jong is, is niet de oude. De oude is de baas, als de jong is, is de knecht. Dus ja, ik zie helemaal geen tegenstrijdigheid namelijk. Begrijp u? En als die ziek is ten dode, want daar komt het in, kwam het in de beide verhalen op neer, ja, dan wordt hij nooit tot zoon gesteld. Dus daar gaat het dus om. Of de lijfelijke zoon wordt, ja, dan moet hij wel beter worden eerst. En of de knecht zoon wordt, want die kan natuurlijk ook zijn een knecht die niet een biologisch kind is van de baas, zal ik maar zeggen, maar voor wie die bestemd is om hem op te volgen of zijn erfgenaam te zijn. Zoals bij Abraham, die tegen de Heer zei toen God hem weer eens een keer zijn belofte bevestigde. Toen zei Abraham, wie is dat nou heel laat me zitten, want ik heb toch geen... daar ik kinderloos heen ga en deze Damaskener, die zal mijn bezitter, mijn erfgenaam zijn. Dat was de knecht. Nou ja, zijn ondergeschikt in elk geval. En toen zei de heer, nee, zo gaat dit. In Isaac zal uw zaad genoemd worden enzovoorts. En in hem zullen alle geslachten de zaadreis gezegend worden. Dus Genesis 15, dan ben ik weer terug in Handelingen 3 natuurlijk. Maar begrijpt u waar het over gaat? God heeft Jezus opgewekt. Hij was de knecht. Los van of hij maagdelijk geboren is of hoe dat maar heten mag. Ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft. Dan valt men daar weer over. Ik zeg alleen, hij was de knecht des Heren uit Jesaja. En God heeft die knecht tot zoon gesteld op grond van zijn trouw, wat je van een knecht verwachten mag. Op grond van zijn trouw, op grond van zijn gehoorzaamheid. Want daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Met andere woorden, de uitspraak over de knecht wordt herhaald en toegepast op de opgestane, de knecht. Het is precies wat de Heer Jezus zei. Hij noemde zichzelf de Zoon des Mensen. Dus de hoogste titel die een mens kan dragen, überhaupt trouwens. Maar hij zei, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is wat hij deed, dan is hij dus de knecht. En in de toekomst komt hij om gediend te worden, want dan is hij de koning. En om dat te voorkomen hebben wij de rollen omgedraaid, want wij vinden dat de koning in dienst moet staan van het volk. En als wij hem niet blieven, gooien we hem eruit. De laatste moet je even tussenuit knippen natuurlijk. Want ja, wij kennen die begrippen niet meer. Hè? We hebben niet alleen een genderprobleem, bedoel ik. Hè? We hebben niet een probleem met betrekking tot hiërarchie. De koning moet het rolletje spelen wat wij voor hem bedacht hebben. En daarna nemen we hem kwalijk dat hij een rol speelt. Toch? Ja, en we beoordelen hem of hij het wel goed doet enzovoorts. Want we betalen hem toch, of zoiets. Ik vind het absurd allemaal, hoor. Sorry. Ik heb meelijden trouwens met de koning, eerlijk gezegd. Zou je zo'n baantje willen? Waar je leven lang gevolgd wordt en in de gaten gehouden wordt door het volk dat helemaal niet weet wat voor functie je eigenlijk hebt. Hebben er geen flauw idee van. Toch? En waarin je niks mag zeggen als je eigen mening. Dat is de functie van onze koning. Hij heeft niks te zeggen. Elke onbenul mag ergens gaan staan schreeuwen. Al is het midden op de A12. En ze, toch? Ja, maar ook, vader ook. Ja, dat meen ik echt. En als de koning wat zegt of wat doet, dan is het weer niet goed. Wij geven hem een salaris en als hij het besteedt, dan hebben wij de kritiek op. Dan willen we er ook nog wat in te zeggen hebben, weet je wel. Ik vind dat zo raar allemaal. Maar ja. Hiërarchie, dat is het, hè. Ja. Wij zouden de koning dienen en de koning wordt geacht God te dienen. Oké, dan zeggen wij, ja, maar dat doet hij niet, dus dat verandert de zaak. Maar het volgende punt is, daar gaan wij niet over. Echt niet. Nou ja. God heeft zijn knecht, Jezus, opgewekt. Want daar gaat het om, hè. God opgewekt hebben, zijn knecht Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. En dit is de volgorde. Dat wil zeggen, niet exclusief voor het Joodse volk. Ik ben in vers 26 van Handelingen 3. Niet exclusief, maar het begint daar gewoon. Omdat ook daar een rangorde in zit. Ja, en hiërarchische. Ja, en dat betekent inderdaad dat de volgorde, de rangorde ongeveer is. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van Israël, toch? En Israël staat aan het hoofd van de volkeren. Is de eerstgeborene onder de volkeren. Staat toch in de Bijbel, Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen, binnen Israël, daar heeft de stam van Efraïm, primatuur heet dat. Staat aan de top van de stammen van Israël. Niet Juda trouwens. Als het gaat om een koningschap wel, dan is het Juda, maar doe maar. En daarna, na Israël, krijg je dan daaronder krijg je de volkeren. Vandaar dat je in Daniël 2, waar je geconfronteerd wordt met de uitbeelding van al die achtereenvolgende wereldrijken, weet je nog, dat beeld, met het tien van, ik kan het niet laten, broeder, tien van het beeld van Nebukadnezar. Die krijgt die steen dus zonder handen afgehouden op zijn tien tenen. En die, daarmee wordt het hele beeld vermaald. Vermalen? Oké. Okay. Het hele beeld wordt vermalen. Dat wil zeggen alle wereldrijken. Want die bestaan allemaal tegelijkertijd tot het einde aan toe. En dan staat er in de verklaring daarvan, van die droom staat. Maar het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Aan welk volk wordt het dan overgelaten? Aan een koninklijk volk. Dat is Israël. Dat heet ook zo. Vorst met God. Tsar El. De tsar, de Caesar. Bij God. Van God. Dat is wat het betekent. De vorst met God, het koninklijke volk, een volk van koningen en priesters. En de gemeente neemt daar de eerste plaats in. Daarbinnen, als erfgenaam van Efraïm. Maar ja, die wilde ik nog allemaal niet gaan uitleggen. Want dan ben ik wel een beetje ver weer uit dit vers misschien. Maar het gaat mij maar om het beginsel. Het is het evangelie, zegt Romeinen 1, volgende Bijbelboek, eerste hoofdstuk. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood. En de Griek, ook hebben ze toen van gemaakt, de vertalers. Ik had hem maar gewoon daarna ingezet. Maar ja. Anders wordt het net zoiets als eerst de Jood en ook de Griek. Ja. Nee, het is gewoon de volgorde. Eerst de Jood, het eigen volk van de Heer Jezus, een eigen stam, de koninklijke stam, Juda, waarvan de scepter niet zou wijken, uiteraard. Eerst de Jood, maar daarna ook de Griek. En iets langzamer, eerst dus Jeruzalem, geheel Judea, dan Samaria, de voormalige hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. En dan vandaar naar de einden der aarde. Überhaupt geassocieerd trouwens met de stammen van Israël. Maar doe maar. Dus het was nodig, zei Paulus in Handelingen 13, dat eerst tot u het evangelie zou gesproken worden, staat er toch? En dat zegt Paulus dan weliswaar niet in Jeruzalem, maar in Antiochië. In Klein-Azië, om zo te zeggen. Dat is Handelingen 13, vers 46. Het was nodig dat eerst tot u, dat was aan de Joden in de synagoge van Antiochië. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dat in overeenstemming met Jesaja 42. Waar waren we nou? Jesaja 42 vers 1. Mijn knecht, in wie ik mij welbehagen heb, die ik ondersteun, mijn zoon. Maar hetzelfde Jesaja 42 zegt dat de zaligheid zou zijn tot licht der heidenen, tot het einde der aarde. En in bijzonder naar Britam. Hoe schrijf je dat? Met een N aan het eind. Britam. Die heb je toch, hè? Daar zou het naartoe gaan. Hoe dan ook. Petrus vat hier meteen samen de hele situatie van onze tegenwoordige tijd, waarbij het evangelie gebracht zou worden aan alle volkeren. En de prediking is gericht op het individu, dat bent u dus, het individu, of ik, het individu. Is dat ook een genderprobleem? Of is het de individu? Moet je eens nakijken in je woordenboek, heb je een probleem hoor. Of het de is of het. Maar het kan je niks schelen, hè? Nee. Goed. Maar het evangelie wordt gepredikt in de praktijk gewoon aan individuen. Enkelingen dus, aan de mens, individueel. Precies zoals in Handelingen 2 ook al het geval was. En de inhoud van die prediking, ja, merkwaardig genoeg. En ik blijf het toch zeggen gewoon omdat het zo in de Bijbel staat. De prediking is niet de kruisiging van de Heer Jezus. Ik ben dus persoonlijk tamelijk ongelukkig met het idee dat het kruis het universele christelijke symbool is. Dat was het ook niet altijd, hè. We hebben eeuwen gehad dat de vis als zodanig fungeerde. Ook tamelijk kunstmatig. Het kruis is een. Je moet het niet doen, maar. Ik wilde zeggen, je moet het eens vragen aan een Jehovah's getuige, maar. Die hebben bezwaar tegen het begrip kruis sowieso. En die hebben een taalkundige oplossing gevonden om er weer vanaf te komen. Die zeggen dat moet vertaald worden met een paal. En ze kunnen dat ook enigszins beargumenteren, maar de bottomline is dit, dat ze zeggen, want het kruis is een oud-heidens symbool, dat is niet christelijk. Hebben ze nooit van een paal gehoord dan? Hoe moet ik het uitleggen? Nee, toch hoop ik. Daar ben ik niet goed in hoor, om dat uit te leggen. Maar als dat geen heidens symbool is, weet ik het niet meer. Wat dacht u van de totempalen? Oké, dat was van de Amerikaanse, Noord-Amerikaanse Indianen. Wat dacht je dan van de bossen in de Statenvertaling? Dat is allemaal afgoderij. Net zo goed een heidensymbool. Dus dat is helemaal geen argument. Nee, het kruis is de uitbeelding van de dood. Altijd al. Het is het einde der dingen. En dat de kruis staat voor de dood. Ja, de Rooms-Katholieken kunnen er helemaal niet vanaf komen. Excuseer de uitdrukking er vanaf komen. Want ja, ik bedoel het niet zo. Maar u weet hoe het is. Daar hangt het corpus hangt nog steeds aan de crucifix. Die zijn niet aan een kruisafname toegekomen in hun embleem, in hun logo. In hun leer waarschijnlijk wel, maar dan moet ik zeggen, ben ik niet van op de hoogte. Ik zie alleen maar die dingen. En dan denk ik, ja, dat is nou jammer. Toen hebben ze in de reformatie, hebben ze alsnog de kruisafname nagedaan. Wie deed dat ook alweer, de kruisafname? Ik praatte langzaam. Dat was ene Jozef die dat deed, ja. Voor de hand liggend, hè. Had je zelf kunnen bedenken dat die man Jozef heette. Maar, oké, dat is overdreven, maar toen maar. Maar we zitten nog steeds met het symbool van de dood. En velen komen dan ook nooit verder dan het kruis. Dus de dood. Maar de prediking van het evangelie is niet de prediking van de dood. Dat heeft trouwens geen enkele zin. Nee, heel strak, hè? Als er niet meer is dan dat, ja, dan is één voor allen gestorven en dan zijn wij dus gestorven. Alle mensen, dat zegt 2 Korinthe 5. En 1 Korinthe 15 zei, als Christus niet is opgestaan omdat er geen opstanding is, dan zijt gij nog in uw zonden. En als je dan één keer overleden bent, dan ben je voor even verloren. Dat is helemaal geen blijde boodschap. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is de opstanding van de gekruisigde. Let op dat in opstanding de dood van de Heer Jezus besloten ligt. Hè? Je kan niet opstaan uit de dood als je er niet eerst in gaat. Maar wat er gepredikt wordt, is niet dat hij stierf. Wat er gepredikt wordt, is God heeft hem opgewekt. Dat weten wij zeker, want we hebben Handelingen 2 al uitgebreid besproken. En het is duidelijk waar het over gaat. Peter zegt, ja, hij is gestorven. Ja, jullie hebben hem overgeleverd. Gij hebt hem gekruist, maar ik verkondig je wat God gedaan heeft. God heeft hem opgewekt. En dat is het dan hier ook. Want wij lezen in Handelingen 4 vers 1... Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Want iedereen op de tempel, je bent bij de tempel of in de tempel. Want daar gebeuren deze dingen, daar zijn de boekrollen en wat het maar is. En daar wordt iedereen in de gaten gehouden. Hebben jullie al eens een maquette gezien trouwens van de tempel? Een mooie tekening dan. Dan heb je daar die tempel en op de hoek van het tempelplein, daar heb je iets wat nog hoger is. Dat is namelijk de burcht Antonia, heet die geloof ik. De burcht Antonius. Dat is een Roomse heilige. Sankt Anton. Moet je eens opzoeken op je atlas waar het ligt, Sankt Anton. Welke bedoel u? Tientallen. Maar goed, laat maar zitten. De burcht Antonia, dat is die burcht waar de Romeinen een positie innemen. Dat wil zeggen waar vanuit de Romeinen het hele gebeuren op de tempelplein in de gaten houden. Zie? En Paulus mag bij gelegenheid, als hij gevangen genomen wordt, mag hij notabene vanaf de trap naar boven, naar een hogere positie, die van de Romeinen, mag je vanuit die Romeinse positie als Romeins burger de Joden op het Joodse tempelplein toespreken. En waar gaat Paulus vervolgens naartoe? Oké, hij deed er wat lang over, maar waar ging hij vervolgens naartoe? Naar Rome. Ja, precies. Vanuit een heidense positie dus. Maar de mensen daar worden in de gaten gehouden. Dus Peter is daar aan het spreken. En er komt langzamerhand. En dan, weet je wel, dan gaan de... Dan bellen ze elkaar, weet je wel. Kom gauw kijken. En dan wordt de ME opgeroepen enzovoorts. En, want er staat, ze kwamen zeer ontevreden zijnde, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Dat zijn vooral dan de Sadduceeën, die hier met name genoemd worden. Sadduceeën kennen wij in onze dagen ook. Sadduceeën geloven niet in wonderen. Dus dat zijn de lui van de ontmythologisering van de Bijbel. Ken u dat? Zoek u maar. Je kan die, als je die termen niet kent, zoek je ze gewoon op Google. Vind je altijd.
Hè? Zijn dat geen
remonstranten? Nou. Ja, wij hebben ze gerubriceerd onder het hoofd vrijzinnig. Alleen dat helpt je nu niks meer. Want dat is de norm tegenwoordig, vrijzinnigheid. Al die mensen die zich christenen noemen, geloven niet in wonderen. Ja, enkelingen, maar die, ja. Als je de traditionele kerkgenootschappen hebt, of de eventuele afsplitsingen daarvan, dan geloven ze niks meer, hoor. Echt niet. Hou je dat bij een beetje? Ik kijk er nog wel eens als ik de kans kan. Nee, als het me overkomt, dan volg ik het. Dan krijg je zo'n gesprek op de televisie. Die christelijke uitzendingen, zal ik maar zeggen. Dat gaat over mensen. En over hun emoties en hun beleving en hoe beroerd ze dit leven gaat. En dat ze het eventueel hebben overwonnen. En dat hun vertrouwen op God dan toch wel eerst erg geschaad is geworden. Maar dat ze nu aardig overheen gekomen zijn. En dan, die moet maar vooral Norman Vincent Peale, maar die naam noemen ze nooit. Moeten maar vooral positief denken enzovoorts. Hè? En dan komt het wel een beetje goed met je. Wat heeft dat nou met de Bijbel te maken? Niks toch? En dan kijk ik naar, kijk, de laatste tijd komt er voorbij op National Geographic. Ja, National Geographic komt erbij over Bijbelse plaatsen en archeologie en opgravingen en weet ik veel. Maar luister maar, ze beschouwen elk Bijbels verhaal uit het Oude Testament, alle Bijbelse geschiedenis, beschouwen ze als mythen, als legenden. Het is niet echt gebeurd. Maar ja, die plaatsen hebben dan wel bestaan, maar de Joden hebben daar in of na de Babylonische ballingschap hebben verhalen bedacht die ze plaatsen laten afspelen in die plaatsen van ouds. Dat is het eigenlijk. Zo heeft Nineveh een negatieve reputatie gekregen in het verhaal van Jona. Omdat Nineveh nou eenmaal een heidense stad was. En vroeger de hoofdstad. Vroeger vanuit de Babylonische ballingschap. En daarna vroeger de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Dat in de tijd in ieder geval de tienstammen, het tienstammenrijk heeft vernietigd. En ook nog een groot deel van het tweestammenrijk heeft weggevoerd trouwens. Dus dat waren vijanden. En toen hebben ze later, eeuwen later, want dat is eeuwen later, hebben ze een verhaal over Nineveh hebben ze bedacht enzovoorts. Hè? En wat is de bedoeling van een verhaal dan? Nou, dat God een genade God is. Want aan het eind werd Nineveh niet verwoest in de geschiedenis van Jona. Want ze hadden zich bekeerd. Dus als wij ons nou ook bekeren en net de Joden worden of Jodengenoten, dan zal God wel genadig over ons zijn. En dat is dan de strekking van het verhaal. Men heeft vroeger ook nooit geloofd dat Nineveh bestaan heeft. Totdat Layard was het, geloof ik. Layard, ik weet niet eens hoe het uitspreekt. Layard. Het opgroef. En die zegt, nou, ik heb hier een spa in de grond gestoken, hier is het. En inderdaad, dat is het ook. Sindsdien zitten we met het probleem dat we vele tienduizenden kleitabletten vertaald moeten zien te krijgen. Ik vind het leuk. Ik vind het grappig. Nou, doen ze er heel serieus over. Over wat ze als archeologen volbracht hebben. Maar ze hebben vroeger nooit geloofd dat het überhaupt maar bestaan had. Het is gewoon één man geweest. En zo is het met Troje ook gebeurd. Hè. Dus toen maar. Nee, het zijn historische gebeurtenissen. Daar gaat het maar om, waarin God wonderen gedaan heeft. Dat is wat God doet. Daarmee toont hij aan wie hij is. Hij bewijst wie hij is. Hij toont aan dat hij betrouwbaar is. Ook als hij negatieve dingen doet, dat wil zeggen oordelen brengt. Dan zegt hij van tevoren wanneer het gaat gebeuren. En zelfs nog te bestemder tijd, over 120 jaar of zo. Of over 40 dagen, in het geval van Nineveh, wat we nou toch bij de hand hadden. Of na 69 weken, als de Messias komt. Ja, maar goed, dat staat allemaal in de Bijbel. En daaraan kun je zien dat God doet wat hij beloofd heeft, omdat hij betrouwbaar is. En dat tegen alle menselijke overwegingen in, dat God iets doet wat dus helemaal niet kan, maar hij doet het wel. En je kan het nog gaan bekijken, zeg ik ook wel eens, hè, in onze tegenwoordige tijd. Je kan het naar Sodom. Zo, om maar eens wat te noemen. Je kan het nog gaan bekijken. Of naar Nuweiba, de doortocht door de Schelfzee, om maar eens wat te noemen. Nou ja, ik zal me daar niet verder op ingaan. Maar, en of God doden kan opwekken. Jezus had doden opgewekt. Dus God kan doden opwekken. Nee. God heeft het door hem gedaan, hè? Hebben wij gelezen in Handelingen 2. Maar ja, nou verkondigden zij de opstanding uit de doden. En toen kregen ze dus de vrijzinnigheid tegen, de Sadduceeën. Zie je? En dan staat er, en zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag. Want het was nu avond. Dat heb je dan, hè? We nemen ze gevangen en ja, nou moeten we ze moeten beoordelen. Ja, maar het is nu 5 uur, dus nou is het buiten kantoortijd. We gaan nu naar huis, dus we zetten ze in de bak. Zo gaat het. Ik vind het allemaal komisch, hoor, hoe dat gaat. Ja, het is niet om te lachen, maar ja, zo gaan die dingen. U moet goed bedenken dat in het algemeen, kijk, wij worden geacht te leven in een vrij land. Of je er blij mee moet zijn, weet ik tot vandaag niet. Want dat betekent dat je inderdaad midden op de A12 iets onzinnigs kan gaan staan doen. En, ik heb voorgesteld dat er zijn plaatsen waar we geen vergunning kunnen krijgen voor de tent. Ik heb voorgesteld om het voortaan niet als een tentcampagne of evangelisatie aan te kondigen, maar als een demonstratie. Dan mag je overal staan, al was het midden op de A12, toch? Kan je gewoon doen. Toch, vrijheid van demonstratie, recht op demonstratie. Nou ja, een vrij land, ja, of je daar blij mee moet zijn. In het algemeen geldt, dat is van ouds de regel, dat de overheid in de gaten houdt wat het volk doet. En als er sprake is van samenscholingen, dan komt de overheid kijken of er een stokje voor steken. Dus er zijn landen zat, ook niet al te ver van hier, waar je niet met meer dan 20 mensen bij elkaar mag samenkomen zonder vergunning. Moet je eerst aanvragen enzovoort. En ook niet zo heel lang geleden, nou ja, het jaartje of 150, maar zoiets. Kwam de politie, als je als godsdienstig of als aanstand of nieuw kerkgenootschap samenkwam, zal ik maar zeggen. Dan kwam de veldwachter enzovoort. En die joeg dan de hele bijeenkomst uiteen. Dat is allemaal geweest. Toen hebben ze nog kerkjes gebouwd achter bestaande woningen enzovoort, alsof het schuren waren. Dan valt het niet zo op om samen te komen. Er werd voorgesteld een schuur. Je kan toch in een schuur met een paar mensen. Het is geen kerk. Nou ja, oké. Daar was dan verschil van mening over. De overheid heeft er zich afgemaakt door scheiding van kerk en staat te introduceren. Dat is allemaal nog niet zo lang geleden, hoor. Maar nou zitten ze ermee natuurlijk, want nou kunnen ze niet ingrijpen. En onder kerk ook te verstaan eventueel niet-christelijke nominaties, denominaties. Dus ja, hoe kunnen ze dan wat aan doen? Nou ja, niks eigenlijk. Dus ja, het blijft problematisch. En hier grijpt de overheid dus in. Dat moet je doen. Kijk, als je in communistisch Rusland in de tijd als christen bezwaar had tegen het communisme, dan werd je vervolgd. Maar niet omdat je een christen was. Ik zei niet dat er geen christenvervolging was of is. Ik zei, als je een keer tegen het communisme in het communistische land, ongeacht om welke reden, dan word je vervolgd, word je gevangen gezet, weet ik veel, beperkt in je mogelijkheden. En of je dat christenvervolging moet noemen, nou, ik denk het niet. Ik denk dat dat niet eerlijk is, geen eerlijke voorstelling is van zaken. Maar goed, ik zal me er niet mee bemoeien, maar ik verklaar u wat hier gebeurt. Je zit in een land dat bezet is door de Romeinen. Een volk, een Joods volk, wat nou eenmaal een sterke neiging heeft tot, laten we zeggen, onafhankelijkheid, tot het bewaren van een eigen identiteit. De Joodse religie dient daar onder andere toe. Het Zionisme trouwens ook. Maar en als er zo'n land bezet is, ja, dan begrijpt u toch dat de bezetter in de gaten houdt wat er allemaal gebeurt. Op de plaatsen waar de mensen samenkomen en in feesten vieren en al dat soort dingen meer. Dus ze worden nauwlettend in het oog gehouden. Eerst doen de Joodse overheid doet dat. Dat wil zeggen de leden van het Sanhedrin, de hoofdman des tempels en de Sadduceeën enzovoort. Want als die het niet doen, dan raken zij hun macht kwijt. Dan zijn het de Romeinen. Dat is wat de toenmalige hoge priester Caiaphas in Johannes 11, of was het 10, zei in het Sanhedrin. Hij zei, wij moeten er wat aan doen tegen Jezus, want als wij hem zijn gang laten gaan, raken wij onze positie kwijt. Want als zij het Joodse Jodendom niet onder controle kunnen houden, dan schuift de Romeinse overheid dat hele Joodse Sanhedrin en de Joodse overheid aan de kant. Dus ze moesten wel, of voor hun eigen positie, eigen belang. Dus iets als partijpolitiek, dat bestond toen ook al, laten we dat zo maar zeggen dan. Hè? Nou, dat is wat hier gebeurt. Zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring. U weet dat de hoge priester als voorzitter van het Sanhedrin ook inderdaad een garde erop nahield. Dat heet in de Bijbel de bende. Dat is geen lelijk woord hoor. De bende van de hoge priester. Die had een eigen detachement. De paus heeft het nog steeds, hè? Zwitsers. In belachelijke uniformen. Maar nou, Zwarte Piet mag niet meer. Maar als je iets wil zien wat erop lijkt, dan moet je naar de moet je naar het Vaticaan. Nou goed. Maar ze werden dus in bewaring gezet vanwege de prediking. Niettemin staat ook nu, vers 4, velen van degenen die het woord gehoord hadden geloofden, en een getal der mannen werd omtrent 5000. Het was eerst 3000, weet u nog. Sinds de Pinksterdag in hoofdstuk 2, vers 41. En nu zijn het al 5000. Dus het woord vindt wel degelijk ingang in Jeruzalem. En begrijp je me goed, het was geen stad van meer dan 100.000 inwoners of zo. Hè? Zo groot waren die steden niet. Dus het is een flink percentage toch wel. En dat is redelijk bedreigend dus voor de Joodse overheid. En daarna voor de Romeinse overheid uiteraard. En het geschiedde des anderen daags, vers 5, dat hun oversten en ouderlingen, dat is hetzelfde, de oversten, dat zijn de ouderlingen, de gezagsdragers, en schriftgeleerden, dat is synoniem met wetgeleerden, want voor de Joden is de schrift wet. En de wet is alleen wet als het geschreven is, hè, dat weet u. Die vergaderden te Jeruzalem. Dat is dus gewoon de Joodse Hoge Raad. En dat is het Sanhedrin. Of Sanhedrim, Eigenlijk in het Hebreeuws met een meem aan het eind. Maar ja, het is Grieks. Vooruit. En de Sanhedrin wordt voorgezeten door de hoge priester. Dat is dus de hoogste gezagsdrager binnen het Jodendom. En dan staat er en Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander en zoveel van het hoge priesterlijk geslacht waren. Want daar met dat hoge priesterlijk geslacht wordt enigszins gerommeld. U weet dat voor de kruisiging van Jezus was het Caiaphas. En dan staat er bij gelegenheid dat hij datzelfde in dat jaar hoge priester was. Ze hebben mij verzekerd dat op grond van Joodse geschriften dat Caiaphas was een schoonzoon van Annas. En zij wisselden per jaar van wie de functie zou vervullen. Dat is dat het zijn schoonzoon was, dat kan. Dat is ook een zoon namelijk en dus erfgenaam. Dat kan. Maar voor de rest is het natuurlijk, dat wisselen is natuurlijk niet volgens de Mozaïsche wet. Of het volgens de Joodse wet is, nou, dat weet ik niet. Wil ik niks mee te maken hebben. Volgens de Mozaïsche wet kan dat natuurlijk niet. Maar ik moet erbij zeggen dat ik ook niet weet hoe Annas, dat is de oudste dan van het stel, aan dat hoge priesterschap gekomen is. Want het hoge priesterschap, het ambt, werd in de tijd ook gewoon verkocht. Eventueel aan, in de praktijk, de meest biedende. Ach, de keizers van het Heilige Roomse Rijk, van Duitse natie, de Duitse keizers in de tijd, die werden officieel gekozen door de keurvorsten. Daarom heten ze ook keurvorsten. Maar ja, als ze niet voldoende betaalden, dan werden ze geen keizer, hoor. Want ik weet, hoe heette die bankiersfamilie ook weer in Duitsland? Dat was de grote sponsor dan van de Habsburgers, hè? Ja, ik versta je niet, jongen.
Rothschilds.
Nee, ik ben verder terug. Ik zit in de 16e eeuw of zoiets. Karel de Vijfde en dat soort dingen, die Habsburgers enzovoort. Er moest flink betaald worden. Het ambt werd gewoon gekocht, hè. En wat je in Nederland, ze zoekt het even op. Hoe heette die bankiersfamilie, het Augsburg? Nou ja, doet er ook niet toe. Dat waren de mensen met geld die erachter zaten enzovoorts. In Nederland had je trouwens in de, laten we zeggen, 17e, 18e eeuw, had je de bekende regenten, heette dat in onze geschiedenisboeken, de regenten. De familienamen werden er niet bij vermeld, maar dat doet er nou even niet toe. Maar die hadden allerlei ambten, maar die werden eventueel ook verkocht. Of eventueel uitgevonden, omdat er nog iemand een ambt moest hebben. Enzovoort. Dus dan werd je postmeester of zoiets. En je hoefde dan echt geen brieven te bestellen, maar dan, nou ja. En toen was de post dus nog in overheidshanden en het ambt werd verkocht. Soms waren ze volstrekt minderjarig, die kinderen, maar die hadden al een ambt. Dan waren in overheidsdienst regenten, waren dat. Die hadden het niet erg op met de familie van Oranje. Want ja, was voor hen bedreigend. Enzovoort. En toen kreeg je die patriotten, weet je nog, aan het eind van de 18e eeuw. En de Franse revolutie, en die hebben daar min of meer een eind aan gemaakt. En daarna begon alles gewoon overnieuw. Maar goed, laten we het er maar niet over hebben. Maar het is heel twijfelachtig in elk geval hoe dat zit met dat ambt van en op welke grond dat dan is. Meer kan ik er ook niet over zeggen, het maakt ook niks uit. Hij had dat ambt en dus was hij voorzitter van het Sanhedrin. De Joodse Hoge Raad heette dat. Annas, de hoge priester, Caiaphas kennen we als zijn schoonzoon. Johannes en Alexander schijnen ook van die familie te zijn. Hoe precies weet ik niet, maar dat maakt mij ook niet uit. Er staat gewoon zoveel als ze van het hoge priesterlijk geslacht waren. Dat wil zeggen, als je het gezag van het Sanhedrin dan eventueel in twijfel trekt, heb je altijd nog het officiële ambt van de hoge priester en het eventuele huis van de hoge priester. Dat stamt wel degelijk uit het Aaronitisch priesterschap, het huis van de hoge priester, zoals we ook het verschijnsel koninklijk huis kennen. De eventuele alternatieve erfgenamen, zal ik maar zeggen, van de troon en in dit geval van het priesterschap. Dat wil zeggen, we hebben hier met de Joodse regering van doen. En we weten alle dat die ondergeschikt waren aan de Romeinen. Maar ja, we hebben in Nederland een regering met een koning, maar wij zijn allemaal ondergeschikt aan Brussel, hè? Toch?
En Amerika.
Amerika?
Zijn we ook ondergeschikt
aan. Ja? Oh. Mooi. Denk het niet, man. Ik denk dat Trump daar dan wel wat aan doen wil, eigenlijk. Na goed Amerikaans recept. Want de Amerikanen zijn altijd isolationistisch geweest. Zich terugtrekkend. Anders waren wij nu al 80 jaar ondergeschikt aan de Amerikanen. Want die hebben heel Europa aan zich getrokken om zo bezet. West-Europa. Wat zei ik wat anders?
Ja, heel Europa, maar eigenlijk niet zo.
Nou ja, West-Europa, ja, maar die grens is ook maar kunstmatig. Maar die hebben West-Europa onder de voet gelopen. Bevrijd heet dat, maar bezet feitelijk. En daarna zijn ze weggegaan en hebben een heleboel geld nog gedoneerd ook. Terwijl de normale gang van zaken in het oorlogsrecht is, je verovert het land en je laat het land dan betalen en dan ga je weg. En zij gingen weg en betaalden zelf aan de ondergeschikte, de Marshallhulp enzovoort. Het is fenomenaal. Dus zeg mij nooit dat Amerika imperialistisch is of zo. Niets van het alles. Nooit geweest. Wel verzeild geraakt in allerlei oorlogen. In de eerste plaats op grond van eigen belang. Je kan beter je oorlog moeten uitvoeren op andermans grondgebied dan op je eigen grondgebied, toch? Dus er is niks aan uit te leggen. Of dat, ja, die keus vind ik. De vraag is of ze dat hadden moeten doen überhaupt in zo'n oorlog. Nou ja, ze zijn wel geschrokken enige jaren geleden toen er oorlog uitbrak op hun eigen grondgebied. Ze zijn het nooit meer vergeten. 9-11 heet dat dan, hè? Nou ja, zoiets. Nee, dat zijn ze niet. Ze trekken zich wel terug. Maar toch maar. De Joodse regering dus, is dit officieel, Joodse regering, dat speelt een belangrijke rol, want hen zou eerst het evangelie gepredikt worden, hen zou het woord gepredikt worden, eerst de Jood, dat is het Joodse volk als zodanig, en dat staat onder gezag van de Joodse regering, dat is dit. Kijk, er wordt hier gepredikt aan individuen, maar ze krijgen wel degelijk van doen met de Joodse regering. En dat is het punt. Kijk, als wij zeggen, de Joden waren ongelovig en toen is de zaligheid naar de heidenen gegaan, is dat juist. Maar als u denkt dat onder Joden moet verstaan worden de meerderheid van de Joden of zoiets, dan moet ik u zeggen, ja, misschien was het dat wel, maar dat is niet wat de term inhoudt. De term houdt in dat het de Joodse natie, laat ik dat woord dan maar gebruiken, officieel de Heer Jezus Christus en het evangelie heeft afgewezen. Dat officieel. Daarom is Nederland officieel ook geen christelijk land meer. Dat was het ooit wel, maar dat is het niet meer. Officieel niet. Het is een seculiere staat. Maar er zijn nog aardig wat Nederlanders toch. Even tellen nu. Er zijn nog aardig wat Nederlanders. Die dan toch wel degelijk christelijk zijn. Zelfs naar Bijbelse begrippen. Toch? Oké, te weinig. Het is een minderheid. Maar goed, maar het volk als zodanig, de natie, het volk als zodanig is officieel seculier. Dat wil zeggen ongelovig. Daar gaat het om. Er zijn twee verschillende dingen. De situatie van het individu en de situatie van een volk. op regeringsniveau. Zie? Nou, dat vinden we hier, want wat we in Handelingen vinden, ik vat het hele boek in één keer samen, is dat het evangelie gepredikt wordt in Jeruzalem en dus aan het Joodse volk, of aan het Joodse volk en dus in Jeruzalem. Daar worden afgewezen, ook in andere plaatsen, in Antiochië, in Klein-Azië, op de zendingsreizen van Paulus, wordt het afgewezen, de Handelingen 13. En uiteindelijk in Rome worden de Joodse leidslieden samengeroepen, dus hoofdstuk 28. Dat is de laatste halve bladzijde van het boek Handelingen in Rome. En daar mag Paulus het allemaal op zijn gemak uitleggen. Maar daar wijzen de Joden het ook af. Ze krijgen zelfs ruzie onder elkaar, weet ik veel. En dan zegt Paulus, dat is bijna het laatste vers van Handelingen. Wij keren ons naar de heidenen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden wordt of is. En die zullen horen. Het distantieert zich van de Joden. Daarmee is meteen de Bijbelse geschiedenis ten einde. Omdat de rest... De rest is geschiedenis, zeggen we dan. Maar goed. Want die situatie bestaat nu nog. Daar is geen verandering meer in. Als je het nog korter zegt, maar dat zal ik wel eens gezegd hebben. Handelingen begint in Jeruzalem, eindigt in Rome. Gaat van de Joden weg, gaat naar de heidenen. En onderweg krijgen wij van doen met individuele Joden, maar ook met Joodse gezagsinstanties die onderweg duidelijk demonstreren dat ze met het evangelie en dus met de Heer Jezus Christus niets van doen willen hebben. En dat is een understatement, want zij zijn natuurlijk toch de uitvinders van de christenvervolgingen. Hè? Wat zeg u? Nee, ze beschuldigen christenen ervan dat ze de uitvinders zijn van de jodenvervolgingen. Hetgeen niet het geval is natuurlijk, want Haman was geen christen. Haman. Uit het boek Esther. Ja, die bedoel ik, ja. Was geen christen. Dus toen maar. Goed, maar ze zijn bij elkaar en dan staat er, als zij hen in het midden gesteld hadden, de verdachten, Petrus en Johannes, vraagden zij door wat kracht, of door wat naam, krachtens, als je het zo zegt, dan begrijp je wat er staat, hè? Krachtens wat? Hoe kom je erbij om dat te doen? Wie heeft je aangesteld? Dat vragen ze nu ook in het Nederlands. Dus ik vraag je meteen om je papieren. Heb je daar wel een vergunning voor? En dan aan mij vragen ze, als we iets organiseren, vragen ze, van wie gaat dat uit? Niet van wie, want ze willen niet wie, ze willen wat. Ze willen een organisatie, met personen willen ze niks te maken hebben. Dus waar gaat het vanuit? En waar gaat het vanuit? Ik vind het altijd rare vragen. Ze willen het eerst weten. Ze weten niet waar het over gaat, wat de inhoud is, maar ze willen weten waar het vanuit gaat. Het moet een naam hebben en een rechtspositie hebben enzovoort. Het moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, zodat ze het weg kunnen leggen in ergens een laadje. En dat voordeel daarvan is dat ze dat dicht kunnen doen. Dan kunnen ze je afschrijven. Heb je dat? Wat dat betreft spijt het me dat wij soms werken onder de naam Nederlands Bijbelstudiecentrum. Maar ja, dan kunnen ze het ergens in doen, dan gaat het laadje dicht. Maar ja, we doen dat omdat je anders soms helemaal niks geregeld kunt krijgen. Als ze je tentcampagne weer plannen en ze vragen, waar gaat het vanuit? En je zegt het nou voor mij. Dan, dat kan niet. Gaat zomaar niet. Dus dan wordt het helemaal moeilijk, weet u. Dus ja, en dan heb ik het nog niet eens over de belastingen, de fiscus. Gaat helemaal niet. Als je iets doet, dan moet je ergens ingeschreven staan en dan moet je een btw-nummer hebben of wat het maar is allemaal. Dat gaat zomaar niet. Nou ja, dus vandaar dat we toch wel werken met een stichting, serieus. Maar ja, in de praktijk is dat natuurlijk maar flauwekul. Dat is omdat de overheid vraagt om dit soort dingen. Dan moet het maar zo, ja. Bovendien, in Nederland hebben ze grote problemen met individuen, hè? Ik bedoel, het is toch het eind van de avond, dus ik kan hier wel even wat vertellen. En er was iemand in Den Haag, die kocht een theater op. Hoe heet het ook alweer? Nou ja, in ieder geval. En daar zette die met grote letters op. Johan Maasbach Wereldzending. Hè? Weet je nog? Hij sprak ook met een Engels accent. Dat hoort er een beetje bij. Hij had het ook afgekeken van een Amerikaan. Ontschiet me die namen ook. Ik word toch oud, hè. Waarvan hij ooit de tolk was. Maar goed. En ik weet nog dat we in erg moed geweest zijn rond 1970, waarschijnlijk nog eerder, dat wij met de BBC komen. Johan Bos dus speelde in een tent van Ben Hoekendijk. Dat kan je niet missen. Er moet ergens nog een foto van rondzwerven. Want we stonden aan de lange kant van de tent op het podium en achter ons een heel lang spandoek. Ben Hoekendijk evangelisatiecampagnes. Als je het leest, dan moest je heel lang bij lopen. He? Ben Hoekendijk. Dat kan in Nederland niet. Dat kan je niet met een persoonsnaam doen. Later werd het opwekking of zo. Weet u of het... Ja, nee, dat is echt wel. Of ging onder andere naam één weg. Of zoiets, dat soort dingen. Maar dat kan je in Nederland zo niet doen. In Amerika doen ze het wel zo, hè. Dan gaat het op persoonlijke titel enzovoort. In Nederland kan... Dus dan moet je een organisatie hebben. Dat is niet anders. Toe maar. Zo werken die dingen. Waar gaat het vanuit? Dan moet je een rechtspersoon kunnen noemen. Ja. Maar krachtens wat doet u dat? Of door wat naam, wat het natuurlijk hetzelfde is, door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Wat zit daarachter voor een club, een organisatie, iemand? Wie is je sponsor? Hè? Dit soort dingen. Later in Hebreeën lees je over Christus dat hij hoge priester is geworden. Naar de kracht, dat is datzelfde woord kracht, hè? Naar de kracht des onvergankelijke levens. Ik lees liever gewoon krachtens onvergankelijk leven. Wat echt precies hetzelfde is. Maar dan begrijp je beter waar het om gaat, hè? Dat is zijn basis. Daar is zijn priesterschap op gebaseerd. En daar wordt hier naar gevraagd. Waar is dit op gebaseerd? Door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, het was niet maar een verhaaltje wat Petrus ophing. Het was de Geest die door hem sprak. Want zo gebeurde dat met profeten. En hier wordt het uitdrukkelijk erbij vermeld. Zo was het ook met in Handelingen 2 natuurlijk, twee hoofdstukken terug. Toen die discipelen begonnen te spreken, dan staat erbij zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dat was weliswaar in vreemde talen, maar er staat zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Ik zal wel gezegd hebben, als de Geest wat doet, begint hij te spreken. Want de Geest heeft het woord Gods voortgebracht. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, enzovoorts. Hebben jullie nog? De Geest spreekt. Waarom ook niet? De Geest is God en God spreekt, dat is wat hij doet. Dus Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Ja, dan spreekt hij dus woorden Gods. Gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël. Hebben u die? Dat heb ik u net geprobeerd uit te leggen. We hebben niet maar van doen met een stelletje Joden. We hebben van doen met officiële vertegenwoordigers van de gehele Joodse natie. En die worden genoemd onder de naam van Israël. Niet omdat de Joden het totale natuurlijke Israël voorstellen. Maar wel omdat zij, de Joden, de verantwoordelijken zijn voor het woord Gods. Zij zijn het uitverkoren volk in de zin dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. De 10 stammen waren voorlopig Lo-Ami. Zo was het sinds oud-testamentische tijden, zal ik maar zeggen, ooit. En toen waren het alleen nog de Joden, de bewoners en erfgenamen van het tweestammenrijk van Israël, die dus de naam Israël meekregen, terwijl ze oorspronkelijk de naam Juda droegen, want de naam Israël behoorde bij het tienstammenrijk, hè? Die heb u toch, hè? De naam Israël is de naam van het tienstammenrijk. Maar die waren sowieso ongelovig, en de Heer heeft ze ontslagen uit dat ambt, uit het priesterambt, zo staat het letterlijk zelfs in Hosea 4... En dat betekent dat na de totale ondergang van het koninkrijk Israël, Juda de naam Israël geclaimd heeft. En min of meer terecht, want toen waren zij nog de enigen die in aanmerking kwamen voor de functie van koninklijk priesterlijk volk om het woord van God te bewaren in deze wereld. Heb u dat? Ja, Israël. En dat, dat hele volk wordt hiermee dus aangesproken, officieel. En dan zegt Petrus, alzo wij heden rechterlijk, want als het rechtelijk is, is het altijd heden, dat weet u, hè. Alle rechterlijke stukken beginnen met heden. En dan komt de datum. En verscheen voor mij, en dan komt de naam en de functie, ambtenaar van de burgerlijke stand, of zelfs de burgemeester, of gewoon de notaris. En dan komt het verhaal, hè? Hier ook. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens. Waarom nou geschiet? Nee. Waardoor hij gezond geworden is, niet een misdaad, maar een weldaad, hè? Weldaad is het tegenovergestelde van misdaad. Hè? Ja. Zo zei u allen kennelijk, zo zei u allen bekend dus, zo zei u allen kennelijk, en het ganse volk Israëls, had ik dat al gezegd? Had ik dat al gezegd? Dat het over heel Israël gaat? Het is, natuurlijk zijn het die mannen van die Hoge Raad, maar het gaat om heel Israël. Dat door hen vertegenwoordigd wordt. En die worden dus ook toegesproken door Petrus. En door de Heilige Geest dus eigenlijk. Zo zijn u alle kennelijk aan het ganse volk Israëls. Daarbij wordt in het midden gelaten of je niet overdrachtelijk meteen spreekt tot alle 12 stammen van Israël. In plaats van alleen maar tot 2. Maar in de praktijk maakt het natuurlijk geen verschil, hè. Zo zei u alle kennelijk, en het ganse volk is zelfs, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, van Nazareth, die gij gekruist hebt, dat is niet het eind van de uiteenzetting, maar het begin, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, let op dat er niet staat van de dood dus, hè, maar van de doden. Ja. Dat door hem staat deze hier voor u gezond. Dat is een lange zin, had korter gekund. Door welke kracht, door wat naam? Jezus de Nazarener. Dat is het antwoord dus. Hè? Door hem. Door hem is die lamme genezen. En door hem, van hem heeft Petrus, nou ja, hebben Petrus en alle apostelen hun autoriteit ontvangen. Door hem staat deze hier voor u gezond. Deze, Jezus de Nazarener namelijk, deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Kijk, je kon natuurlijk, waar het over ging, was dat die hier ontstaan was een soort van rel, laten we het zo maar zeggen dan, hè? Een soort opstootje op het tempelplein enzovoort. En daarvoor zijn ze door de politie opgepakt, zal ik maar zeggen. Nou, en hebben ze in de bak gezeten, moeten ze de andere dag verantwoording afleggen. En wat krijg je? Een theologische uiteenzetting. Nou, daar hebben we nu geen tijd meer voor, dus we laten er nu ook een paar nachten overheen gaan. Maar de uitdrukking, deze is de steen die door u de bouwlieden veracht is, dat is natuurlijk recht commentaar op Psalm 118. Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers, tot hoofd des hoeks gelegd of zoiets. Dat is de berijmde versie, min of meer. Dat is het. En er wordt even gezegd, nu, die steen, dat is Jezus. De bouwers zijn jullie. Dan gaat hij weer, bouwers. Maar schrijf het bouwlieden. Maar als je het in het Hebreeuws opschrijft, staat er dus benim. En dat vertaal je met zonen. Want een zoon is een bouwer en een bouwer is een zoon. Heb je dat? Het is gewoon hetzelfde woord. Een bouwer, een zoon is een bouwer. Dat is omdat zonen geacht worden te bouwen. Voor te bouwen. Aan de familie. Aan het erfgoed. Dat is één woord. Eén hetzelfde woord. De zoon. De steen die door u, de bouwlieden, de zonen, veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. En dat hoofd des hoeks, dat slaat dus inderdaad, dat is ook uit Psalm 118 natuurlijk, dat slaat dus op de opwekking, de verhoging, de verheerlijking van Christus. Maar ja, daar zit zoveel aan vast. Kijk even welke schriftverwijzingen eronder staan. Matthäus 21, ja natuurlijk Psalm 118... Matthäus 21, Jesaja 28, zie ik leg in Sion een uitverkoren steen, een hoeksteen. Wie gelooft zal niet haasten. Ik mis Jesaja 8 vers 14, want die staat er niet bij, hè? Nee. Want daar heet hij een steen des aanstoots, een rotsteen der struikeling. En dan hebben we natuurlijk nog de verwijzing naar Romeinen 9, waar het wordt aangehaald, en 1 Petrus 2. Maar die bewaren we voor de volgende keer. Want we hebben niet alleen Psalm 118, maar nog een paar versen over de steen. En dat er bij Petrus bovenop ligt, dat hij het zomaar zeggen kan, is natuurlijk omdat hij ook zo heet. Hebben we die nog? Ja. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is, dat door uw geest is voortgebracht en dat ons spreekt over uw eeuwig voornemen dat u ten uitvoer legt in de loop van de geschiedenis. En we danken u in het bijzonder dat wij in deze dagen mogen leven, waardoor wij als gelovigen zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen en dan bovendien ook nog leven zo kort voordat deze verborgene dingen zullen geopenbaard worden, uiteindelijk aan heel de wereld. Wij danken u dat we onze hoop en verwachting op u mogen stellen, omdat u beloofd hebt dat u een werk aan ons zou doen en zou voleindigen tot op de dag van Christus. En omdat u beloofd hebt ons deelgenoot te maken van uw heerlijkheid. Daarom danken we u voor deze avond en vragen u in alle eenvoudigheid, wees u dan ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld om Christus wil. Amen.